Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Klaus uit Harkema voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Arend Jan. De collect is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar zuster G. de Jong, die afgelopen week haar verjaardag mocht vieren. Maandag 11 oktober is er om 7:30 cursus De Toekomst. Woensdag 13 oktober om 2:30 mannen-vrouwvereniging en om 7:00 catechisatie. Volgende week zondag is de dienst om 10:00 waarin dominee Sietsma van Oeferen uit Kampen hoopt voor te gaan. We hopen op een gezegende dienst en ons intochtlied is gezang 305 vers 1 en 2.
Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered, weer in het licht geheven. Zullen we eerst een moment stil zijn om een zegen te vragen voor deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede zij ons van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voortzetten met een verootmoedigingslied. En dat is uit de Evangelische Liedbundel 376, Abba Vader, vers 1 en 2. Zullen we samen bidden. Je machtige trouwe God, Vader, Vader in de hemel. Want dat mogen wij zeggen tegen u, dat u onze Vader bent en dat wij uw kinderen zijn. Abba, Vader. En we komen hier vanmorgen tot u, samen zoals we hier zijn in dit gebouw, in dit kerkgebouw. En we komen samen als gemeente om u te loven en te danken. En om ook te luisteren naar de woorden die we mogen horen, die gesproken mogen worden. Want Heer, we zijn hier om elkaar te ontmoeten, maar bovenal ook om u te ontmoeten. Om nader tot u te komen. En Heer, we zijn dankbaar. We hebben er ook van gezongen. In het eerste lied wat we samen gezongen hebben. Heer, wij danken u. We danken u voor deze nieuwe morgen, voor deze nieuwe dag. En we danken u dat wij met al onze zorgen bij u komen mogen. Heer, dat mag ook deze morgen, dat mag elke dag, steeds opnieuw weer, mogen wij u zoeken en mogen wij naar u toe gaan. Maar Heer, wanneer wij terugdenken en terugkijken naar de afgelopen week, dan moeten wij u erkennen dat er dingen waren die niet goed waren. We hebben dingen gedaan die niet tot uw eer waren en waar wij de naaste kwaad mee hebben gedaan. En we hebben dingen gezegd die niet goed waren. En onze gedachten waren ook niet zuiver. Heer, we leggen het alles bij u neer. Wilt u vergeven? Vergeven alles wat wij verkeerd doen. Wat wij verkeerd gedaan hebben. Heer, wilt u zo zijn met een ieder? Niet alleen hier, nu wij hier zo bij elkaar zijn, maar ook op al die andere plaatsen wereldwijd waar christenen, broeders en zusters, mensen bij elkaar komen om u te zoeken, om uw aangezicht te zoeken. En Heer, wilt u daar ook werken met uw geest? Wilt u daar ook aanwezig zijn? Wilt u daar ook uw zegen geven? Heer, we dragen dit alles zo aan u op. Wilt u ons een gezegende dienst geven? Om Jezus Christus wil. Amen. Willen we dan nu luisteren naar de 10 geboden? En Klaasien de Bruin, die heeft het op zich genomen om de leefregels, de 10 geboden, met ons te lezen.
De wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Dankjewel. We willen direct zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 170. Groot is uw trouw, o Heer, maar eerst lees ik u nog een paar woorden uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 3, vers 19 tot 26. En dat doe ik uit de Bijbel in gewone taal. Dat is soms wat begrijpelijker. En hier staat: iedereen is schuldig tegenover God. En niemand wordt gered doordat hij zich aan de Joodse wet houdt. Want het lukt niemand om alles goed te doen wat in de wet staat. En we hebben het net gehoord. De wet leert ons juist dat ieder mens verkeerde dingen doet. Maar God wil de mensen redden. Dat wordt al verteld in de heilige boeken. En nu mag het aan iedereen bekendgemaakt worden. Mensen worden gered, niet doordat ze zich aan de wet houden, maar doordat ze geloven. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. En God maakt geen verschil tussen Joden en niet-Joden. Want alle mensen doen verkeerde dingen en daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij vergeeft de zonden van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed is God voor ons. En tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goed gemaakt wordt. En hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. En dat geschenk is Jezus Christus. En dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven gered. Zingen we nu van zijn trouw, want hij geeft vrede en vergeving van zonden, ELB 170. Op de verkondiging wou ik eerst een paar woorden zeggen. En dat is naar aanleiding van een openingstekst. En als het goed is, hebben we daar ook een plaatje van. Daar is hij. Dat is de tekst uit Johannes 8, vers 36. En we zien hier een zware ketting. Nou, daar spreekt die tekst eigenlijk ook van. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, dan zult u werkelijk vrij zijn. Gemeente, broeders en zusters en jongeren en ook luisteraars thuis, wat is het toch eigenlijk geweldig dat we weer als gemeente bij elkaar kunnen komen, hier, En dat we elkaar ook kunnen ontmoeten zonder allerlei beperkingen. Ja, en het is toch jammer dat er nog plek is, want het is toch belangrijk dat we toch elkaar zien en dat we elkaar persoonlijk ontmoeten. Ja, het is goed en het was ook goed en het is nog steeds goed dat we ook via een scherm iets kunnen beluisteren en de dienst ook mee kunnen maken, maar het persoonlijke contact en even iemand aan kunnen kijken van hoe is het met je, dat doe je dan toch als je bij elkaar kunt komen. Maar eindelijk, we hebben er weer naar uitgezien dat we weer vrij zijn, vrij van al die coronabeperkingen en we kunnen en we mogen ook alweer even zingen. Dankbaar voor waar we nu staan. God de lof brengen, de eer en de dank die hem toekomt. En er waren ook heel veel beperkingen nu, anderhalf jaar geleden al. Vooral voor de ouderen en de kwetsbaren. En die voelden zich echt helemaal opgesloten in hun eigen omgeving, in hun eigen huis. Maar nu is er dan gelukkig weer die vrijheid. Maar het is wel wat onwennig. We maken er schoorvoetend wat gebruik van. En de afgelopen weken hebben we wel gezien dat er vooral ook door jongeren heel enthousiast die vrijheid weer gevierd wordt. En grote groepen kwamen ook alweer bij elkaar in een sportarena. Maar, en dat mogen we ons afvragen, is het een echte vrijheid? Werkelijke vrijheid, dat ervaren we als Jezus ons heeft vrijgemaakt. Vrij van alles waar we door beperkt worden en niet tot ons doel komen. Vrij van schuld en zonde. Er is vergeving. Jezus, hij maakt werkelijk vrij. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Maar er is een maar dat zullen we straks in de verkondiging nog horen. Het thema van morgen is God lof. Wij zijn geen slaven meer. Maar zullen we nu eerst bidden? Zullen we eerst vragen om de Heilige Geest of die in ons midden wil zijn? Ja, Heer, we komen wederom tot u. En we hebben mogen luisteren naar uw woorden en we hebben mogen zingen. En we hebben ook die 10 woorden van u mogen beluisteren. De regels, de leefregels die u ons geeft. Om die te doen uit dankbaarheid. U hebt ze gegeven, opdat wij het goed zouden hebben. Maar Heer, we weten en we beseffen dat wij ons daar niet altijd aan houden. Maar Heer, toch willen wij u vragen, wilt u vanmorgen in ons midden zijn met uw geest, met uw Heilige Geest, zodat wij de woorden die we vanmorgen horen, de woorden die gesproken worden, dat die ook ingang mogen vinden in onze harten. En niet alleen hier vanmorgen, waar we hier samen zijn, maar ook bij allen die meeluisteren, die later deze dienst gaan beluisteren. Wilt u ook daar op die plaatsen aanwezig zijn met uw geest? Werk zo, door ons allen heen. In ons midden, tussen ons. Heer, wij hebben dat nodig. En wilt u zo alle andere stemmen die soms, als we hier zo bij elkaar zijn, tot ons komen, wilt u die stilmaken. En geef dat onze gedachten ook steeds erbij blijven. Want ook dwalen we zomaar af van de woorden die gesproken worden. Maar wilt u ons erbij houden? Wij leggen dit alles zo bij u neer. Om Jezus Christus wil. Amen. Dan willen we nu luisteren naar de Bijbelgedeelte voor deze morgen. En we hebben Hilly Elzega bereid gevonden om de eerste 2 gedeelten met ons te lezen. En dat gaat in eerste instantie over Genesis 37, de versen 18 tot 28. En dat is een bekende geschiedenis over Jozef die zijn broers bezoekt. En wat daar verder mee volgt, een bekende geschiedenis. En dan ook nog een paar versen uit Exodus 1, vers 13 en 14.
Genesis 37, vers 18 tot 28. Zij zagen hem al van ver. En nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar, zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien. En we zullen zeggen, een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei, laten we hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen, vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat ze Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg. Er stond geen water in. Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre. En ze waren op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers, wat hebben wij er voor baat bij als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. Toen er Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden ze Jozef uit de put en verkochten ze Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Dan Exodus 1, vers 13 en 14. De Egyptenaren lieten de Israëlieten met harde hand voor zich werken. Ze maakten het leven bitter voor hen door hen zwaar werk te laten verrichten met leem en bakstenen en door allerlei werk op het land. Al hun werk waarmee zij hen moesten dienen met harde hand.
En dan wil ik nog een paar verzen van u lezen, voor u lezen uit Romeinen 8. En daarin staat ook de tekst waar we straks wat verder bij stil willen staan. Romeinen 8, vers 14 tot 17a. Immers, zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Tot zover de schriftlezingen en willen we dan nu luisteren naar het Biemerlied. Dat is uit de opwekking 720, God maakt vrij. Na de verkondiging willen we zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 203. Al de vier versen: genade zo oneindig groot. Broeders en zusters, jongeren, gemeente van Jezus Christus, het thema van morgen is God lof. Wij zijn geen slaven meer. God lof, we zijn geen slaven meer. Enkele jaren geleden, het was nog voor de coronatijd, ook al wat behoorlijk wat jaren geleden, bezochten we een keer Eernewoude het Scutiemuseum. En ik weet niet of u daar alles geweest bent, ik wil er geen reclame van maken, maar het is toch wel eens de moeite waard om daar nog eens een bezoekje te brengen. En dan iets meekrijgen over de geschiedenis van die Scutjes. Vroeger het aangewezen vervoermiddel voor vracht. Dat was allemaal nog weer wat makkelijker dan met paard en wagen over al die karresporen. En nu nog elke zomer zijn er de scootje-wedstrijden, de afgelopen jaren even niet. Maar het is een soort eerbetoon aan die tijd. En er zijn vast ook zeilliefhebbers onder ons. Of iemand die wel eens een keer op een zeilboot heeft gezeten. Ik heb het meerdere keren wel mee mogen maken, ook op een scootje zelfs. En ja, dat is toch heel bijzonder. Want je hoort geen motor en je gaat op die wind, ga je met dat wind in de zeilen, zo ga je over dat water. En ja, dat geeft eigenlijk toch een heel rustig gevoel en het geeft ook vrijheid van, ja goh, we worden door die wind voortgeblazen. Vroeger moesten ze met die vracht in dat schip, moesten ze de boterham verdienen. En als de wind dan uit de verkeerde hoek kwam, of je had de wind tegen, dan had je een probleem. En dan werd het schip als een trekschuit voortgetrokken. En dan stond de schipper aan het roer en de vrouw kreeg een touw met een bergen, zoals we dat noemen, en die mocht het schip vooruit trekken. Ze had een bergen om. Het is een brede band die je om de schouders draagt. Ja, en deze week kwam ik toevallig, aan het begin van de week, kwamen we een foto tegen, ook van die mensen van het Scutiemuseum in een bekende Friese krant. En ik heb dat plaatje ook opgegeven en dan kunnen we even zien wat zij er daarmee deden. Of hier is hij al. Hier zien we zo'n bergen die ze voor hun hebben en zij trekken hier een scootje over de weg in dit geval naar een andere plek toe. Maar zo hebben we toch even een beeld hoe dat eruit zag. En dan moet je zich voorstellen dat als het schip in het water ligt, dat er dus één vrouw voor opliep en die moest alleen dan proberen dat schip tegen de wind in weer verder te krijgen, want die vracht moest aankomen. In dat Scutiemuseum hangt zo'n bergen ook aan de muur. En die hebben we daar toen gezien. En ja, daar staat een tekst op. En toen wij er waren, toen viel dat op. Ik denk, hey, wat staat er nou precies? Het was handgeschreven. En wat staat er nou precies? Dus het was ook wat vervaagd. En daar stond op, de bergen is ons afgenomen, God lof, we zijn geen slaven meer. Ja, want het is eigenlijk pure slavenarbeid, hè? Dwangarbeid. Een hele lange dag zo'n zwaar schip vooruit trekken. Maar gelukkig, er is ooit een keer een eind aangekomen. En deze tekst is er toen opgeschreven, zo is het verhaal, van door een schippersvrouw. En dat is bewaard gebleven, als een herinnering aan die tijd. De bergen is ons afgenomen. God lof, we zijn geen slaven meer. En toen heb ik het in het museum even nagevraagd. Ik denk van, goh, waar staat die tekst eigenlijk in de Bijbel? God lof, we zijn geen slaven meer. Kwam me wel bekend voor, maar ik kon het zo 1, 2, 3 niet Maar zij konden ook niet zeggen dat het in de Bijbel stond, maar het blijkt in een gezang voor te komen. Gezang 26. Het is een kerstlied. Daar is uit 's werelds duistere wolken. En dan het vierde couplet. Gij wilt met vrede tot ons komen. Met vrede en vrijheid. Met vreugde en eer. De juk is van de hals genomen. God lof, wij zijn geen slaven meer. En daar zien we die tekst terugkomen. Eigenlijk is het eerste waar je aan denkt als we zo'n thematekst hebben aan die geschiedenis van de Israëlieten in Egypte. En daarom hebben we ook dat gedeelte gelezen. Hoe zij daar in Egypte slavenarbeid moesten verrichten. En dat is allemaal begonnen met Jozef. Die heel bekende geschiedenis, hoe hij als slaaf verkocht werd naar Egypte. Ja. En stel het je eens voor. Daar zit hij. In de put. En hij zat echt in de put. Dat was toch wel heel wat anders dan wat hij zich had voorgesteld. Hij had heel andere dromen. En wat zal hij bang zijn geweest? Angstig. Zal hij hier ooit weer uitkomen? Zal hij ooit weer bevrijd worden? Zouden zijn broers hem er weer uithalen? Al wilden ze een grap met hem uithalen. Maar ja, je kunt dat geen grap meer noemen, toch? Maar daar zit hij. Helemaal alleen. En maar hopen dat iemand hem eruit haalt. En zo nu en dan kijkt hij even naar boven. Gebeurt er nog wat? Kijk, dat kan ons ook overkomen. Dat we in de put zitten. Omdat we wat hebben meegemaakt. Misschien een burn-out of we zijn helemaal van slag omdat we afscheid hebben moeten nemen van een dierbare, van iemand in de familie, een man, vrouw, een vriend of een kind. Of dat er grote problemen zijn op het werk en alle zorgen die zich maar opstapelen. En als we zo terugkijken naar de afgelopen anderhalf jaar, hoe de wereld op zijn kop is komen te staan door die coronapandemie. Wat heeft dat wel niet met ons en met de samenleving gedaan? En ook heel persoonlijk. Kwetsbaren, ouderen en ook jongeren. Die het wellicht als een soort gevangenis hebben ervaren. En er zijn vast ook heel veel geweest. En misschien zijn ze er nog wel die in een diepe put zijn beland. Iemand zij is tegen mij, velen kijken naar beneden, zo, als ze in die put zitten. En dan kijken ze wat daar beneden gebeurt en dat langzamerhand, dat grondwater in die put, dat water in die put, maar wat omhoog komt, als het maar niet hoger komt nog. Maar we moeten leren om omhoog te kijken. Omhoog kijken, naar boven, naar het licht. Misschien komt daar boven over de rand wel een touw naar beneden. Een reddingslijn. Als je naar beneden kijkt, dan zie je dat touw niet eens. Maar als je omhoog kijkt, dan zie je dat misschien komen. En wij mogen een reddingslijn uitgooien naar degenen die het nodig hebben. Daar gebruikt God ons mensen voor. Dit winterseizoen is het thema getuigende gemeente zijn. Maar het betekent ook dat wij ieder persoonlijk mogen getuigen, iets mogen uitdragen. En hier kunnen wij handen en voeten aangeven. Hier, een reddingslijn uitgooien naar iemand die het nodig heeft. Een broeder of zuster. Hier in de gemeente die in de put zit. Maar niet alleen iemand van de gemeente, maar ook iemand in de familie. of bij buren of kennissen. Wij mogen er zijn voor de naaste. Even terug naar Jozef. Hij zit daar en ja hoor, eindelijk, daar hoort hij stemmen. Gelukkig, gelukkig, daar komt het touw over de rand. En nu komt alles weer goed, denkt hij. Maar nee hoor, het is heel anders. Hij wordt verkocht. Hij gaat mee met de slavenkaravaan naar Egypte. En wij weten hoe dat is afgelopen met Jozef, maar op dat moment wist hij het zelf nog niet. En ondanks al die onzekerheid en al die vragen en al die angsten hoe het af zou lopen, hield hij toch vast aan de Heer zijn God. En hij gooide het geloof niet overboord. Het wonderlijke is dat God een plan had. Hij had een bedoeling met Jozef. Maar dat heeft hij ook met ieder van ons. Jozef, hij is de vooruitgeschoven post. En dat kon hij zelf nooit bedenken. En zoiets kunnen wij soms ook in ons leven niet bedenken. Wat de bedoeling van God met ons leven is. Gods wegen zijn wonderlijk. Alles voor Jozef is omgedraaid later. En wat is het toch geweldig wat er met dat volk Israël gebeurt en hoe ze later bevrijd worden uit Egypte, vrijgemaakt zijn uit die slavernij. En dan, vrijgemaakt, trekken ze door die woestijn naar het beloofde land. God lof, ze zijn geen slaven meer. En dan is het feest, een groot feest in de woestijn. Wat een opluchting en wat een bevrijding. Ze krijgen in die woestijn leefregels mee, de 10 geboden, opdat het u wel ga. En ze mogen dankbaar zijn. Die regels helpen hun om te gaan leven zoals God het heeft bedoeld. En daarmee kunnen ze een licht in de wereld zijn. Ik heb de indruk dat veel mensen die niet geloven, die niet naar een kerk gaan, een heel verkeerd beeld hebben van die 10 geboden. De gedachte is dat mensen zich moeten houden aan die 10 geboden om behouden te worden. Maar niet alleen buiten de kerk hoor. Ook sluipt dat die gedachte soms binnen de kerk steeds wel weer binnen. We moeten goed ons best doen. We moeten ons aan de regels houden, want anders, ja, want anders komen we niet in de hemel. Je moet je houden aan de regels van de wet. Ik moet eerlijk zijn, ik heb ook jarenlang dat beeld gehad wel van het geloof. Maar broeders en zusters, luisteraars, we kunnen wetmatige christenen worden. Die in een strak keurslijf lopen en die dat ook weer opleggen aan anderen, aan kinderen bijvoorbeeld. Of het wordt elkaar in de gemeente opgelegd en daarmee kan er een wetmatige gemeente ontstaan. Er ontstaat een gedachte dat we zelf moeten presteren om behouden te worden. Dan gaat het om de werken en niet om geloof en genade. Dan gaan we met een bepaalde angst leven. Dan zijn we geen blije, gelovige, vrije mensen. Nee, dan wordt het als het ware slaaf van wetten en regels. Die zijn dan de baas. En die bepalen wat je wel of wat je niet doet. En hier sluipt ook angst naar binnen. Hier wordt angst de raadgever. Maar alles is omgedraaid. We worden niet door het houden van de wet behouden. Nee, door de wet leren we en beseffen we dat we zondige mensen zijn. En dat maakt ons klein en nederig. Dat brengt ons op de knieën. We hebben Jezus nodig. Want er is geen andere naam in de wereld gegeven waardoor we behouden worden. dan Jezus Christus en die gekruisigd. Hij heeft de schuld en de straf gedragen en op zich genomen. Opdat wij, u, jij en ik, vrij zijn. Hij is niet gekomen om ons te veroordelen, om ons te straffen, maar juist om ons te behouden. Dat mag ook onze boodschap zijn aan een ieder in onze omgeving. We mogen leven uit genade. Wij zijn vrij. God lof, we zijn geen slaven meer. Het heeft alles te maken met wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. En wanneer we Jezus aannemen als onze Heer en Heiland, als we belijdenis doen van zijn naam, erkennen dat we hem nodig hebben, dan komt de Geest, de Heilige Geest, die komt in ons wonen. En nu wil ik even een sprongetje maken naar het Nieuwe Testament. Naar die tekst uit Romeinen die we ook gelezen hebben. Daar staat in vers 15, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. Paulus, hij gebruikt hier het beeld van de slaven en de slavernij. Wat tot angst leidt, tot bange mensen. Slavernij was in die tijd van de samenleving heel normaal. En dus was dat voor de lezers van die brief ook heel herkenbaar. In die tijd werd iemand als slaaf te werk gesteld. Soms als een bepaalde straf om schulden af te betalen. Als slaaf werken in de huishouding of zware arbeid op het land of in de bouw. Maar ook mee met het leger als soldaat meevechten. Slaven werden ook verhandeld. Ze waren niet vrij. Ze leefden niet in vrijheid. Hier in ons land, in Nederland, kenden we niet die vorm, diezelfde vorm van slavernij. Hier waren het knechten, arbeiders, die aan het werk waren voor een beloning. Maar ja, als we de geschiedenisboeken eens doorgaan, en als je leest van uitbuiting, gedwongen winkelnering en herenboeren hier in deze omgeving. Bij ons in Harkema woonden de arbeiders in 1920, 100 jaar geleden nog in plaggenhutten. En dat is dan toch wel een heel groot verschil tussen rijk en arm. En zo rond 1800, 1850 is wereldwijd de slavernij afgeschaft. Maar er is ook nog steeds een moderne slavernij. Er zijn wereldwijd kindslaven in de kleding- en tapijtindustrie en in bepaalde mijnen. En kinderen worden in sommige landen geronseld als soldaat. Moderne mensenhandel. Wat te denken van die enorme bedragen die worden neergeteld voor een talent op het voetbalveld. Er is in al die eeuwen niet veel veranderd. Een mens kan slaaf zijn van iemand anders. Dan ben je in de macht van iemand anders. Je bent gedwongen om dat te doen wat die ander je opdraagt. Een ander bepaalt wat je wel en wat je niet doet. Dan heb je niet meer je leven in je eigen hand. Er is ook verslaving. Dan ben je aan iets verslaafd. En dat kan van alles zijn. We kennen genoeg voorbeelden om ons heen. En als je goed in de spiegel kijkt, kunnen we dan iets invullen? Vraag God of hij onze ogen ervoor wil openen. Gods tegenstander, de Satan, die wil ons in zijn greep en in zijn macht houden. Paulus, hij schrijft hier in deze brief aan de christenen in Rome, aan leden van de gemeente, aan wedergeboren mensen, Het is Gods woord en hier ook aan ons gericht. Deze woorden zijn ook voor ons bedoeld. En als we Jezus hebben aangenomen, als we wedergeboren zijn, dan woont de Geest in ons. Maar, zo staat hier in onze tekst, je kunt nog steeds opnieuw slaaf worden en angstig leven. En hoe kan dat? Omdat Gods tegenstander nog steeds rondgaat. De Satan, hij is erop uit. Altijd weer om angstige mensen van ons te maken. Angst voor de mensen, wat zullen zij er wel niet van zeggen? Angst voor de dingen die kunnen gebeuren. Als ik het roer uit handen geef en niet zelf meer beslis, als ik me overgeef aan God, wat gebeurt er dan? Angst voor de toekomst. Wat gebeurt er als we hem onze agenda laten bepalen? Maar hier worden gelovige mensen, hier wordt ons een spiegel voor gehouden. Hoe is het met mij gesteld? Ben ik bang om te falen? Bang om afgewezen te worden? Bang om mijn gevoelens te tonen? Bang om betrapt te worden? Bang om alleen te blijven? Bang om te sterven? Vaak is het heel onbewust. Maar het bepaalt wel ons gedrag, onze houding in het leven en onze houding naar de naaste. Elke keer als we zeggen, ik ben bang dat, dan laten we de angst toe aan ons denken en in ons voelen. Maar de Geest, die wil deze angst in ons leven afbreken en ook opruimen. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. Daar staat het woordje opnieuw ook tussen. U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaaf in angst te leven. Na die eerste blijdschap, de verwondering, de enorme rust en zekerheid van de wedergeboorte, kan ook twijfel toeslaan. Want hoewel we geloven en hoewel we weten dat God alle macht heeft, kunnen we weer opnieuw, weer terugvallen in ons oude leven. Want we zijn van die rare mensen. De Israëlieten, ze sjokten door de woestijn, het zat even tegen, geen water, ze zaten in de hitte. En wat zeggen ze? We willen weer terug naar Egypte. Laat ons daar maar als slaven werken. Hoe is het met ons? Als het tegen zit, als we in de woestijn van ons leven komen, willen we dan ook weer terug naar ons oude leven? Degenen die al 10 keer gestopt zijn met roken, of misschien wel 15 keer, die weten hoe het is. Een alcoholist, een drugsverslaafde, 1 pilletje, 1 shot, en je kunt opnieuw verslaafd zijn. Het leven is kapot. En het is zo moeilijk om daarvan bevrijd te worden. Slaaf van iets wat je lichaam en leven kapot maakt. En juist ex-verslaafden zijn heel bang en angstig dat ze weer terugvallen. Vlucht daarom naar Jezus. Ga naar hem. Leg uw leven in zijn hand. Hij heeft de macht om u en jou te bevrijden. Jezus, hij is gestorven aan het kruis, maar hij is weer opgestaan. Hij leeft en hij draagt de straf die wij hebben verdiend. Hij betaalt onze schulden af, zodat wij vrij zijn en bevrijd zijn. Jezus, hij is die reddingslijn in die put. Paulus wijst erop dat we de Geest niet ontvangen hebben om opnieuw slaven een bang en angstig leven te leiden, maar dat we kinderen van God mogen zijn. En als we ons door God laten leiden, door zijn Geest, dan zijn we kinderen van God. Als wij Gods kinderen zijn, dan bidden we Abba, Vader. Daar hebben we ook van gezongen. De Heilige Geest, die geeft ons de zekerheid dat we kinderen van God zijn. Alles is omgedraaid en wat een genade. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En we zijn het ook, roept Paulus uit. We horen bij hem. We zijn van hem. De Heilige Geest is ons gegeven en wij mogen er ook vast op vertrouwen en volle zekerheid dat we eeuwig bij God zullen leven. We hoeven niet bang en angstig te zijn. Ook niet, of laat ik zeggen, zelfs niet voor de dood. Geen angst. U hebt de geest ontvangen om Gods kind te zijn. Niet slaaf, maar kind. De bergen is ons afgenomen. God lof, we zijn geen slaven meer. En die boodschap, die mogen we ook uitdragen. Daar mogen we van getuigen. Wij zijn kinderen en wij mogen zeggen, Abba Vader, Papa, Heid, Abba, liefhebbende Vader. Daar komt ons hart bij kijken. Onze emotie, dat raakt ons. Verwonder je. Hij is mijn Vader. Het is iets om stil van te worden. Een Vader die me lief heeft. Die u en jou lief heeft. We zijn geliefd door God. Hij houdt van ons. En waar liefde is, daar is geen angst. We hoeven geen angst te hebben voor afwijzing. Als we naar hem toe gaan met onze gebreken, wanneer we er weer een puinhoop van hebben gemaakt. Heer, weer zo stom geweest. Weer veel te snel wat gezegd. Die ander gekwetst. Weer de fles gepakt. Weer die beelden op internet gezocht. Erken je fouten en gebreken. Zeg ze maar tegen hem. We hoeven niet bang te zijn. Want we zijn kinderen van hem. Houd je vast. Hij houdt je vast door al die angsten heen. Hij is getrouw. Wij zijn ontrouw. Ik wil afsluiten. Afsluiten met een gedicht over hoe een aardse vader met zijn kind omgaat. En wij mogen zeker zijn van de liefde van onze hemelse Vader. Er staat boven, mijn kind. Mijn kleine jongen had een bui vanavond, die elk vermanend woord te tarten scheen. Ten slotte moest ik wel het vonnis vellen. Naar zolder, naar het grote bed, alleen. Toen ik ging kijken, was hij ingeslapen. Het dek was nijdig in een hoek geschopt. En voor ik het wist, had ik die koude voetjes onder de warme dekens weggestopt. En toen dacht ik, God, als onze mensenliefde dat blote, koude voetje niet verdraagt, het stoute kind dat ons met opzet griefde, vergeeft, nog eer het om vergeving vraagt. Hoe groot moet dan uw liefde zijn, o Vader, die eindeloos geduldig, altijd weer vergeeft en ons bedekt met uw genade, wel 70 maal 7000 keer. Wat een genade. Zo oneindig groot. Amen. Zullen we danken en bidden. Ja, Vader. Vader in de hemel. Abba, Vader. Dat mogen we zeggen. Heer, wat geweldig, wat een genade. Dat u naar ons omziet. En dat u steeds weer uw handen op ons legt. En ons naar u toetrekt. Ons omarmt. Ons bij u brengt. Want Heer, wij zijn uw schepselen. U hebt ons gemaakt. En u houdt van ons. En dat mogen we weten, dat mogen we beseffen, dat mogen we leren. Steeds opnieuw weer. Door te zien hoe we zelf zijn. En wie we zijn. En dat we altijd dingen weer verkeerd doen. Maar u wilt ons vasthouden. U hebt een reddingslijn uitgegooid naar deze wereld, naar deze aarde. En ieder die in Jezus Christus gelooft, die mag kind van u zijn. Die wordt behouden. Dat is die blijde boodschap, dat is dat evangelie. En Heer, zo werkt het dan ook uit. Zo mogen we dat dan ook ervaren, zo mogen we dat ook meemaken in ons hart. Dat we bevrijd zijn en dat we zo ook deze zondag dat steeds opnieuw weer mogen vieren. God lof. We zijn geen slaven meer. U hebt ons bevrijd. U hebt het volk Israël, uw volk, hebt u bevrijd uit Egypte. En door die woestijn, door het leven in die woestijn ook naar het beloofde land gebracht. En zo wilt u ook ons, door dit leven dat soms een woestijn is, wilt u ook ons brengen naar uw huis, naar het beloofde land. Heer, daar mogen wij op vertrouwen, daar mogen we op bouwen. En daar mogen we ook van getuigen. Dat mogen we aan een ieder doorgeven in onze omgeving. Mensen die het nodig hebben. En ook mensen die het misschien denken niet nodig te hebben. Ook wij mogen het zeggen. Dat wij hier samenkomen als gemeente, als kinderen van u. En dat wij dat ook laten zien en willen laten zien in ons dagelijks leven, elke week opnieuw. Dat wij bij u horen, dat wij kinderen van u zijn. En dat wij een ieder in onze omgeving ook oproepen om neer te buigen, te knielen voor u. Omdat u wilt redden, omdat u kunt redden. Geef dat zij die reddingslijn, die ook wij mogen uitgooien naar hen toe, dat ze die ook vastgrijpen, Heer. Zo willen wij u bidden voor een ieder in onze omgeving die het moeilijk heeft. Mensen die bezorgd zijn. Mensen die ziek zijn. Mensen die het niet meer zien zitten. Mensen die het heel moeilijk hebben. Heer, wat zijn er velen. En soms zijn wij het ook zelf. En zijn we niet in staat om een ander te helpen. Maar Heer, geef dat er dan broeders en zusters zijn in onze omgeving die dan die reddingslijn naar onze uitgooien. Heer, we willen u danken dat het zo werkt en dat het zo mag zijn. Wilt u zo ook zijn met het thema van getuigende gemeente zijn, dat wij ook getuigen in Boelenslaan, Houdige Hagen, hier in onze omgeving, dat we vanuit dit witte kerkje ook naar een ieder laten zien dat u het bent die genadig is en dat ze bij u terecht kunnen. Heer, wilt u zo uw zegen geven? Heer, er zijn zoveel plaatsen op deze wereld waar uw boodschap nodig is. Wilt u zegenen en erbij zijn met uw geest? We denken aan die plaatsen waar ook honger is, op die plaatsen waar oorlog is, waar mensen in de verdrukking zitten, waar mensen ook in slavernij leven. Heer, er zijn zoveel plaatsen waar u nodig bent. En we dragen dit alles aan u op. En we denken zo ook aan uw volk Israël. Heer, ook daar is altijd weer die verdrukking. Daar is altijd weer die angst van wat zal er gebeuren? Wat zal er komen? Wat zal er gaan? En Heer, wilt u ook daar uw zegen geven over de woorden die gesproken worden, dat ook daar meer en meer mensen aannemen dat Jezus Christus de Messias is, de Verlosser, ook voor hen. Heer, we dragen dit alles zo aan u op. Wilt u zo ook zijn met deze gemeente, met een ieder, degenen die het moeilijk hebben, maar ook degenen die blij zijn, want wij mogen ook de blijdschap, de vreugde met u delen. Heer, en dat willen wij dan ook doen. Wilt u ons zo in genade nabij zijn? Zegen ons zo, vandaag en ook de komende week, want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collecte is straks bij de uitgang en willen we dan nu voor zover mogelijk gaan staan voor de geloofsbelijdenis die we uitspreken, de apostolische geloofsbelijdenis, en aansluitend zingen van gezang 459, de versen 1, 2, 3 en 5. Een speciaal lied wat er ook gaat, zoals we door het leven gaan, door een nacht van strijd en zorgen, dat wij als pelgrims door dit leven mogen gaan en dat God ons leidt door dit leven. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in het dodenrijk, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen.
Amen.
De liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen.